Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch, nu in de boekhandel.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ligt Twitter op sterven? Vraagt Elon Musk aan zijn 80 miljoen volgers. Het is 9 april 2022 en de miljardair is inmiddels de grootste aandeelhouder van het social media platform. En daarom sinds een paar dagen toegetreden tot het bestuur. Twitter-CEO Parag Agrawal lees deze tweet dan ook met opgetrokken wenkbrauwen. Je bent vrij om te tweeten wat je wilt, stuurt de CEO naar Musk. Maar het is mijn verantwoordelijkheid om je te vertellen dat dit mij niet helpt om Twitter beter te maken. De SMS heeft niet het effect waar Agrawal op hoopt. Wat heb jij deze week voor elkaar gekregen? Stuurt Musk terug. Dit is zonde van mijn tijd. Ik zal een bod uitbrengen om Twitter over te nemen. Musk ziet het als zijn taak om het vrije woord op Twitter te beschermen. En daar heeft hij maar liefst $44 miljard voor over. Na een half jaar van chaos en rechtszaken verandert Musk zijn bio in Chief Tweet. Daarna deelt hij een video waarin hij een porseleinen wasbak het hoofdkwartier van Twitter intilt. Met de caption: Entering HQ Twitter. Let that sink in.
Billionaire entrepreneur Elon Musk says his Starship rocket is ready to go to Mars.
But you're trying to do good things and you're a billionaire.
You're trying to do useful things?
Elon Musk has now completed his $44 billion deal to buy Twitter after months of legal battles.
Hij maakt elektrisch rijden sexy, wil de mensheid naar Mars brengen en met een enkele tweet kan hij koersen laten stijgen of dalen. En zelfs de loop van oorlogen beïnvloeden. In deze podcast gaan we op zoek naar de drijfveren achter de handelingen van Elon Musk, een van de rijkste mensen op aarde. Hoe is hij dat geworden? Wie waren zijn voorbeelden? En is het wel verstandig om één mens zoveel genialiteit toe te schrijven? Mijn naam is Simon Dikkerhupkes. Welkom bij Wie is Musk? In deze aflevering duiken we in Musks overname van Twitter, die barst van plotwendingen en bizarre beslissingen. Wat was zijn plan? Wat zegt zijn gedrag over de internetcultuur in Silicon Valley? En waarom zijn zijn eigen tweets vaak zo, puberaal? Hiervoor spreken we met Eva Hofman, technologieredacteur bij De Groene Amsterdammer. Welkom Eva.
Leuk om er te zijn.
Let that sink in.
Ja, super cringy toch?
Ja, waarom?
Het is een ontzettend flauw woordgrapje en volgens mij ook een woordgrapje dat al zo'n 10 jaar in memes rondzinkt op het internet. Ja. Fijn dat Musk hem ook tegengekomen is.
En hij presteert het dan om het te brengen alsof hij hem zelf heeft verzonnen.
Ja, dat heeft hij dan heel leuk bedacht, ja.
Even een persoonlijke vraag. Wat is jouw relatie tot Twitter, het sociale medium? Was of ben jij een actieve gebruiker?
Ja, wat is actief? Ik zit vooral wel heel veel te lezen altijd op Twitter. Dus ze noemen dat een lurker volgens mij. Iemand die gewoon de hele tijd de boel in de gaten houdt, maar heel weinig plaatst zelf. Ja. En ik heb wel een ontzettende scrollverslaving. Dus ik heb zelfs een slotje op mijn telefoon, waardoor ik niet te lang elke dag op sociale media kan kijken. Ja.
Te gek. Ja, hoort ook bij je werk, stel ik me voor.
Helaas, ja.
Ik heb er zelf ook aardig wat uurtjes aan besteed. En ik Ik was er nog vrij vroeg bij. In 2009 heb ik het helemaal meegemaakt van de hashtag RN election. En toen zag je ook echt de kracht van Twitter. Dat het gewoon in staat was om demonstraties te organiseren.
Mm-hmm.
En naar dat gevoel ben ik eigenlijk altijd terug op zoek geweest.
Dat bevrijdende potentieel.
Toen was het nog van, dit kan de wereld veranderen.
Ja, dat kon toen. Ja, Facebook kon dat ook.
Ja. Iets anders leuk van Twitter is dat je echt een inkijkje krijgt in iemands brein. Omdat jij heel kort in de opwelling verzint iemand iets en drukt dan op post. Als wij even kijken naar Elon Musk's eigen Twitter-gedrag, ook voordat hij het bedrijf had gekocht, komt het niet echt over als iemand waarvan je zegt, dit is een van de slimste mensen ter wereld.
Nee, en ook niet alsof het een van de drukste mensen ter wereld is. Hij moet soms huilen dat hij het zo druk heeft met zijn werkweken en zo tijdens interviews en alles. Maar hij is non-stop aan het twitteren.
Ja.
Dus hoe heb je dan tijd voor andere dingen? Ik zou dat niet kunnen, denk ik.
Ja. En hoe zou je zijn tweets karakteriseren?
Nou, ik zei net al cringe volgens mij, maar gewoon hele flauwe grappen, chaotisch en uitermate invloedrijk.
Ja.
Zonder dat hij dat misschien zo bedoelt elke keer.
Ja, ja. We gaan het natuurlijk hebben over de overname van Twitter door Elon Musk. Maar Twitter is eigenlijk veel kleiner dan Instagram. Waarom is Twitter toch zo invloedrijk in het publieke debat?
Ja, dat is zo gegroeid. Zo gaat de analyse altijd. Omdat Twitter nou eenmaal een plek is waar je sowieso met z'n allen op zit. Dus je zit niet zo afgezonderd zoals in groepen op Facebook of op Instagram. Dat je meer met je vrienden of met mensen die je volgt communiceert, maar echt met iedereen. En dat doe je dan ook nog eens op basis van hele kleine stukjes tekst. Dus dat microblogging. En wie houdt er nou echt van het uitwisselen van kleine stukjes tekst? Nou, dat zijn journalisten en dat zijn bijvoorbeeld politici. Die zo heel makkelijk, activisten ook trouwens, die op die manier heel makkelijk een boodschap aan een heel groot publiek kunnen vertellen.
Mensen die een punt willen maken en dat willen verspreiden.
Ja, en die misschien ook nog wel houden van een goede discussie zo nu en dan. Dus die zitten allemaal daar. En nou is het ook zo gegroeid dat heel veel journalisten gebruik hebben gemaakt van Twitter om nieuws te verzamelen van bijvoorbeeld politici die daar nou eenmaal zitten om, Donald Trump bijvoorbeeld, de helft van zijn bekendmakingen ging via Twitter.
Ja.
Dus dan moet je daar wel zitten als journalist. En daardoor zitten daar mensen die heel veel invloed hebben op wat er in de media gebeurt. Die heel invloed hebben op wat er in de politiek gebeurt. Anders dan op andere sociale media. En dat zorgt voor macht.
Duidelijk. Elon Musk die besluit op een goed moment om zich te gaan bemoeien met Twitter. Hij zou Twitter moeten fixen. Wat was er volgens hem aan de hand met Twitter en waarom was zijn bemoeienis noodzakelijk?
Elon Musk is dus een hele actieve twitteraar en hij hield of houdt ook wel echt van dat platform. En hij zag zelf heel veel bots op Twitter en rare anonieme accounts en dat vond hij niet kunnen. Dat vond hij slecht voor de vrijheid van meningsuiting daar. En daarnaast zag hij gewoon een hele hoeveelheid maatregelen die Twitter zelf nam om in zijn ogen de vrijheid van meningsuiting in te perken. Dat is moderatie, dat is gewoon zorgen dat er bepaalde vormen van hate speech niet zo snel kunnen bovendrijven. Twitter had rond die tijd ook Donald Trump definitief van het platform afgegooid. En daar was Elon Musk het niet mee eens, hij vond dat niet democratisch.
Was dat voor hem ook een soort beslissend moment? Hij dacht, nu moet ik me ermee gaan bemoeien?
Ik denk achteraf wel, ja.
En waar komt zijn obsessie met het vrije woord vandaan?
Het gekke aan de opvatting van vrijheid van meningsuiting die Elon Musk heeft, is dat het een behoorlijk basale opvatting is. Hij ziet Twitter als een marktplaats van het vrije woord. Hij denkt dat daar ideeën kunnen worden uitgewisseld op een manier waardoor het beste idee komt bovendrijven. En om dat te doen moet je zo min mogelijk obstakels neerleggen. Mensen moeten met elkaar een beetje kunnen bekvechten.
Ja.
En dan kom je hopelijk in contact met nieuwe ideeën of dingen waar je het eigenlijk niet mee eens was. En zo slijp je ook je gedachtegoed. En dat werkt uitstekend in een hele kleine gecontroleerde omgeving.
Ja.
En dat is Twitter allesbehalve. Maar dat, zo ziet Musk dat niet. Dus die denkt echt, als wij gewoon met z'n allen alleen maar vrij zijn om te zeggen wat we willen, dan komt dat de democratie ten goede.
Ja.
En dat is een idee dat al heel oud is. Dat komt bijvoorbeeld van iemand als John Stuart Mill, een oude politicoloog. Zo zijn er nog wat mensen die dat aanhangen. En dat zijn vrij libertaire denkers.
Ja. En er is natuurlijk ook nog een verschil in de zin van vrijheid van meningsuiting betekent natuurlijk ook dat je niet aangeklaagd mag worden voor iets wat je zegt. Maar dat betekent niet per se dat het handig is om dat op een sociaal medium, dat je alles kan zeggen.
Nee. En bovendien, we hebben wel meer rechten in Nederland en in de wereld. Eén is daarvan vrijheid van meningsuiting. Maar je hebt bijvoorbeeld ook het recht om niet smaad of laster op je dak te krijgen of bedreigd te worden.
Ja.
En als je geen obstakels inbouwt, dan kan dat met die vrijheid van meningsuiting wel allemaal meekomen. Haat, nepnieuws, et cetera.
Ja. Is zijn opvatting van het vrije woord, is dat iets uniek van Musk's, of is dat ook iets wat we zeg maar breed gedragen zien in die hele tech-omgeving van Silicon Valley?
Dat laatste. Dit zijn ideeën die rondzingen in Silicon Valley en rondzongen moet ik zeggen, want er is natuurlijk ook altijd wel weer ontwikkeling in het gedachtegoed daar. Maar dat idee van ultieme vrijheid en zo min mogelijk overheidsbemoeienis, dat is ook heel veel dingen ten goede gekomen. Bijvoorbeeld naar de revolutie die je net noemde, het bevrijdende potentieel van het internet en sociale media, dat zat er al heel vroeg in. Al inmiddels 25 jaar.
Ja.
Het is gebouwd op een soort van samenvoeging van enerzijds dat extreme en aan de andere kant een soort van hippie-idealen van de jaren 60.
Ja.
Toen het gebied rond Stanford echt een gigantische groei doormaakte. En daar ook heel veel ondernemers die we nu kennen, die zijn met dat soort idealen opgegroeid. En dat,
ja. Dat is een beetje het idee van Steve Jobs. Hij heeft LSD genomen toen hij studeerde.
Juist,
en
ja.
En heeft daar zijn visie gezien.
Toen kwamen er allemaal ideeën uit. En wauw, en moet je kijken. En we zijn inderdaad vrij van de overheid. En we mogen vrij van allerlei structuren die er zijn in de maatschappij, kunnen wij iets nieuws bedenken. En iets waar we met elkaar kunnen praten. En anderzijds is natuurlijk het idee van, technologie moet zo snel mogelijk kunnen groeien. Innovatie is zo belangrijk, daar mag geen blokkade voor in de weg zitten. Dus, dingen als bijvoorbeeld regulering of het beperken van marktmacht voor grote platforms en zo. Dat zit ook innovatie in de weg, in die ideologie. En zo versmelten eigenlijk twee vrij grote uitersten met elkaar tot een ideologie die best overeenkomt met hoe Musk het nu voor zich ziet.
Ja, dus Musk is daar ook gewoon een heel mooi voorbeeld van dat huwelijk tussen zeg maar libertarisme en een hippie, oude hippie idealen en vrije marktwerking in extremis.
Juist, ja.
Ja, duidelijk. Goed, hij denkt dus op een gegeven moment, ik moet me gaan bemoeien met Twitter. Ik heb nog, zoals je zegt, tijd over. En ik kan hier misschien wat goeds betekenen met al mijn capaciteiten. Wat volgt is dan een bizarre overnamestrijd. Kun jij ons kort schetsen wat er daar gebeurt?
Ja, we zijn in 2022. Musk heeft al in januari ontzettend veel aandelen opgekocht van Twitter. Dus hij is al bezig met zijn macht daar vergroten en die heeft op een gegeven moment de briljante ingeving, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon Twitter kopen. Nou, dat kondigt hij aan. Vervolgens ligt er een bod van $44 miljard, wat een bizar bedrag is voor Twitter dat toen al niet meer zoveel waard was.
Nee, dus als je gewoon kijkt naar de koerswaarde keer het aantal aandelen, kwam je niet uit op
$44 miljard. Dit is een solide investering, doen, zeg maar. Het was toen al een hoog bedrag en toen heeft Musk ook gezegd van, geld speelt geen rol, het gaat mij dus om die vrijheid. Ik vind het zo belangrijk, het vrije woord. Nee, er was ook een satirische website die zei, Musk vindt het vrije woord zo belangrijk dat hij het koopt. Hij wilde dat gewoon heel graag. Hij dacht, ik ga Twitter fixen, ik ga dit maken. Dus hij koopt Twitter en dat gaat zo ontzettend snel. En eerst proberen de bazen daar nog tegen te houden. Die zeggen van we gaan een poison pill.
Wat is een poison pill?
Een poison pill is een manier om te zorgen dat je eigen bedrijf zeg maar doodgaat voordat iemand anders het kan kopen. Ja. Dus die dachten eerst van dit gaan we echt niet doen. Musk mag dat niet overnemen.
Nee, dus het is wel even goed voor de duidelijkheid. Ja. De mensen die op dat moment aan het hoofd staan van Twitter en ook meer in het algemeen alle werknemers, die staan niet te springen om Elon Musk's bemoeienis.
Bepaald niet, nee. Maar het gekke is, en we weten niet precies wat daar gebeurd is, maar uiteindelijk was dat bedrag toch wel hoog genoeg. En mocht Musk binnen een maand Twitter kopen.
Ja. Musk lijkt dan ook een beetje te schrikken. Dat hij denkt van, oh shit, dit was ook niet helemaal de bedoeling.
Ja, ik doe ook wel eens een impuls aankoop. Niet voor zoveel geld, maar dat je denkt van, ik heb het nu in mijn handen. Ja. En was het eigenlijk wel wat ik wilde dat het was. Dus hij beziet Twitter. Hij heeft ook weinig onderzoek gedaan. Hij heeft niet het hele bedrijf laten doorlichten voordat hij het kocht. En hij denkt ineens van ja, die bots, alles leuk en aardig, maar dat zijn er misschien toch wel heel erg veel.
Ja.
En daar wil ik eigenlijk vanaf. En ik weet niet hoe.
Ja, dus hij probeert terug te krabbelen.
Ja.
Maar hij heeft zichzelf inmiddels juridisch gezien al verplicht tot de aankoop.
Twitter klapt intussen ook nog wat verder in. Dus het gaat nog slechter met Twitter dan die had gehoopt. En hij, de vraag is dus een beetje, was hij redenen aan het verzinnen om toch nog onder die koop uit te komen? Of was het een valide reden dat er zoveel raars op die website zat dat hij dacht van ja, maar dit was niet de afspraak? Ja.
En hij moet het geld ook nog bij elkaar krijgen, wat zelfs voor de rijkste man ter wereld geen eenvoudige opgave is.
Dit was toch wel heel erg veel geld dat hij ineens via allerlei vreemde investeerders toch nog bij elkaar moest harken.
Van de Saoedische prins tot Shaquille O'Neal tot...
Precies, ja.
Volgens mij Puff Daddy doet zelfs mee.
Oh jee, ja. Nou moet je nagaan. Als een helden.
Ja.
Nou ja, goed. Het heeft hij zo ver laten komen dat er een rechtszaak zou komen, dat hij waarschijnlijk in die rechtszaak ook wel verplicht zou worden tot het kopen of het betalen van een boete voor het niet kopen.
Ja.
En dat zag er ook niet zo mooi uit. En toen heeft hij toch maar de koop laten doorgaan. Dus in oktober was 2022 was Twitter van hem.
Ja.
En toen was hij dus Chief Twit.
Chief Twit. En dan komen we terug. Dan komt hij dus naar binnen met zijn...
Met zijn wasbak.
Met zijn wasbak naar binnen. Ja. Het ontslaat ongeveer de helft van zijn personeel, als ik het goed begrijp.
Ja, en dan met name de mensen die verantwoordelijk zijn geweest voor het moderatieprotocol van Twitter. Dus voor alles wat er geïnveneerd werd in wat er gezegd werd. Ja.
En wat zijn vervolgens, zeg maar, zijn beleidspunten? Wat gebeurt er in die eerste weken? Wat verandert hij aan het platform?
Nou ja, dat lijkt dus heel veel crisismanagement al in eerste instantie. Donald Trump mag weer terugkomen, want die was dus verbannen van Twitter. Die mag weer daar zijn. Je ziet op andere platforms die wat minder populair zijn dan Twitter, maar wel bijvoorbeeld wat extreemrechtser, dat mensen zeggen van kom, we gaan weer terug daarheen. Ja. Want het kan weer, want er zijn weer minder regels. Dus we mogen weer zeggen wat we willen daar. Hij maakt een betaald Twitter-abonnement uiteindelijk. Ja. Waar je bijvoorbeeld, je hebt als je op Twitter zit, dan heb je een blauw vinkje. Of dat was vroeger zo. Je had vroeger op Twitter een blauw vinkje. En dat betekende dan dat je bijvoorbeeld een politicus was of een journalist die geverifieerd was.
Dat je
de echte bent. Dat er niet een of andere gekke troll is die
de echte minister-president of de Britney Spears.
Ja. Dat was gewoon een kwaliteitscontrole, zeg maar. Een identiteitscontrole. Daar kun je tegenwoordig voor betalen. Dus nu is het zo dat elke willekeurige gek een blauw vinkje achter zijn naam kan zetten. En dat betekent dan dat je bijvoorbeeld hoger komt te staan in zoekresultaten of in comments onder een post. Dus mensen zien eerder wat jij te zeggen hebt. En als je daar, ik geloof is het $8 per maand voor betaald, dan heb je dat recht.
Ja, Twitter Blue.
Twitter Blue. Dus hij probeert eigenlijk al heel snel geld te verdienen aan die app. Advertentieinkomsten lopen ontzettend terug. Want mensen zien ook dat het niet zo goed gaat op dat platform. Dus die trekken zich allemaal terug, investeerders. Dus hij moet ook geld verdienen. En hij heeft net heel veel geld erin gestopt. Ja. Dus er moet een manier zijn om geld te verdienen. Daar is hij nu nog steeds mee bezig.
Ja, en dat slaagt hij nog niet heel aardig in.
Nee.
Dus puur even los van wat jij er verder van vindt en hoe hij de kwaliteit van het medium beïnvloedt.
Mm-hmm.
Puur zakelijk gezien is dit niet echt een succes.
Zakelijk gaat het niet top.
Vrede, Oekraïne-Rusland. Houdt opnieuw vrije verkiezingen in de 4 geannexeerde Oekraïnse provincies. Geeft de Krim terug aan Rusland. Waarborg de watervoorziening naar de Krim. Oekraïne wordt een neutraal land. Een vredesvoorstel in een tweet. Niet van een diplomaat of staatsman, maar van zelfbenoemde vredesprins Elon Musk. President Zelensky reageert woedend. En hij is niet de enige. Fuck off, is mijn zeer diplomatieke antwoord, tweet de Oekraïense ambassadeur Andriy Melnyk terug. Alleen in Moskou kan Musks bemoeienis op enthousiasme rekenen. Een paar dagen later meldt de SpaceX-baas dat hij Oekraïne niet langer gratis van internet kan voorzien via zijn bedrijf Starlink. De gevolgen hiervan kunnen levens kosten. Dankzij de satellietverbinding van Starlink kan Oekraïne blijven communiceren wanneer telefoonnetwerken en internetverbindingen uitvallen door Russische aanvallen. Kort daarna strijkt de miljardair toch over zijn hart en tweet: ondanks dat Starlink nog steeds geld verliest en andere bedrijven miljarden aan dollars krijgen van de belastingbetaler, blijven wij de Oekraïense regering wel gratis financieren. Eva, ja, hier komt zoveel samen. De wereldpolitiek met een tweet beïnvloeden. Dat doet voor mij bijna Trumpiaans aan. Wat vertelt dit verhaal jou?
Nou ja, wat is Trumpiaans? Is het idee dat je met een heel simpel plan ontzettend veel geniale, briljante invloed op de wereldpolitiek kunt hebben, toch?
Ja.
En Trumpiaans is misschien ook wel een soort megalomanie die Musk ook in zich heeft.
Ja.
Ja, wat hier gebeurt is eigenlijk wat er ook met Twitter gebeurt. Namelijk, Musk ziet dat iets misgaat. Denkt, wacht eens even.
Ja.
Ik weet heel veel van eigenlijk bijna alles. Ik los dit wel eventjes op.
Ja. Zelfs als het inhoudelijk gezien een goed plan zou zijn, wat ik niet denk, dan nog is de manier hoe je het brengt voor mij ook heel gek. Maar dan zou je denken, ga dat via de diplomatieke kanalen proberen voor elkaar te krijgen. Want je weet dat het op deze manier gaat het sowieso niet lukken.
Ja, nou is de droom natuurlijk dat Twitter of X of hoe het dan ook mag heten, dat kanaal wordt, ja. Natuurlijk. Hè? Dat moet het middel zijn waar iedereen mee communiceert,
ja.
In Musks visie.
Ja. Nou, hij doet hetzelfde ook met de China-Taiwan situatie. Ook daar dacht hij vorig jaar een oplossing te kunnen bieden in 280 tekens.
Mm.
Heeft volgens nog ook niet gewerkt.
Is niet opgelost.
Nee. Maar wat is wel de invloed van zo'n tweet?
Ik liep er een beetje lacherig over te doen, maar de invloed is natuurlijk wel gigantisch. En in het geval van Oekraïne op een heel land dat ineens een rep en roer is, omdat het misschien wel geen internetverbinding meer heeft zo meteen.
Want Starlink bood dus internet via satellieten.
Ja, precies. Ja, aan een land dat al in crisis was.
Ja, en dus ook cruciaal. Ja. Niet alleen voor de bevolking, maar ook voor de militaire communicatie.
Ja, en het was niet eens zo dat Oekraïne zich daar van tevoren nou zo afhankelijk van gemaakt had. Maar Musk die kwam wel even inspringen op een moment dat dat nodig was. Fixen het heel snel.
Ja.
Nou ja, heel goed gedaan ook. Hoe snel die ervoor kon zorgen dat er toch weer internetvoorziening was.
Ja.
Maar vervolgens, als je dan ook de kraan weer uitdraait wanneer je daar zin in hebt, hoe altruïstisch ben je dan?
Ja, dat maakt dat zo fascinerend, toch?
Ja.
Want hij heeft inderdaad het eerst aangezet. Dat was geweldig. Mm-hmm. De Oekraïners waren daar ontzettend dankbaar voor.
Ja.
En dan vervolgens zo vrij impulsief zegt hij, ik hou er mee op, zoek het maar uit.
Ja.
Om daarna toch weer over zijn hart te strijken.
Ja, ik fix het toch wel weer nou vooruit. Maar jongens, ook al verdien ik er geen geld aan, jullie krijgen gewoon je internet. Nou ja, dankjewel.
Hey, dat brengt mij een beetje op de vraag van, ja, is het überhaupt dan een geschikt medium om wel op een genuanceerde manier van gedachten te wisselen? Kan het wel?
Kunnen we op zo'n medium als Twitter met elkaar democratisch in gesprek? Of gewoon überhaupt met elkaar in gesprek?
Ja,
het kan, zeker. Het gebeurt ook natuurlijk. Er zijn heel veel kringen in Twitter waar op een redelijk civiele manier met elkaar gesproken wordt. En ik bedoel, ik zit er ook niet voor niets. Heel veel mensen zitten er niet voor niets. Je krijgt er ook heel veel leuke dingen uit. Anders zou je er niet heen gaan. Maar om nou te zeggen, we moeten het publieke debat uitbesteden aan een groot platform dat niet per se de democratie als hoogste waarde heeft. Nee, dat werkt niet zo. En nou ja, het is een platform waar iedereen met iedereen in gesprek kan en gaat.
Ja.
Ook wie dan ook maar zin heeft om te tweeten.
Ja.
Het lukt niet eens om in de Tweede Kamer een fatsoenlijk gesprek met elkaar te voeren soms. En dat is een redelijk kleine groep mensen. Dus ik ben benieuwd, als je al die mensen met nog meer, nog wijdverspreidere ideologieën bij elkaar zet, wereldwijd. Ja, ik weet niet of je daar dan een goed gesprek uit krijgt.
Dat brengt ons op het onderwerp van moderatie.
Mm-hmm.
Musk is er geen fan van, maar ja, je kan eenmaal niet een social medium hebben zonder enige vorm van moderatie. Niet alleen Twitter, maar ook Facebook heeft dat wel geleerd door de jaren heen. Kun jij ons iets uitleggen, maar in zijn algemeen, hoe organiseert zo'n techbedrijf dat?
Ja, dat verschilt heel erg. Vroeger was het internet behoorlijk genetwerkt. Dus dat betekende dat eigenlijk wat voorrang had, was wie jij volgde of wie zin had om te lezen. En dat zag je dan eerder terug. En de laatste tijd zien we steeds meer feeds op basis van algoritmische voorschoteling. Dus ja. Dat heet dan de For You-page, die heb je nu op Twitter ook. En dan zie je niet alleen wie je volgt, maar dan zie je wie het algoritme denkt dat jij leuk vindt om te zien.
Op basis van waar je vroeger op hebt geliked.
Ja,
van
je gegevens. Dus ja. ook niet eens alleen dat, maar bijvoorbeeld, nou ja, ik ben een vrouw van 21 en dus zal ik dit en dit en dit wel leuk vinden. En dan hoef ik dat niet eens geliked te hebben, zeg maar.
Dat is ook al moderatie. Oké, ik dacht moderatie is echt een soort van beheren wat wel en niet gezegd mag worden en welke tweets bijvoorbeeld worden laten zien of worden...
Ja, nee, precies. Dat is wat ze je laten zien.
Ja.
Dat kan dan iets zijn wat bijvoorbeeld heel veel interactie in zich heeft. Dus iets waar heel veel mensen op reageren. En het liefst waar mensen dan bijvoorbeeld heel emotioneel op reageren. En dat zijn dus bijvoorbeeld berichten waar mensen heel boos van worden.
Ja.
En als je heel veel berichten ziet waar mensen boos van worden, dan word je misschien zelf ook wel een beetje boos. Zo wordt een platform steeds bozer en worden mensen op een platform steeds bozer.
Ja.
Dat is één vorm van moderatie. En dan zijn er nog natuurlijk de haatberichten en het nepnieuws en de onthoofdingen en de kinderporno en al dat soort nare dingen die je helemaal niet op je platform wil. Die eigenlijk niemand op zijn platform wil.
Nee.
Die worden er actief uitgefilterd.
En hoe gebeurt dat? Ook met een algoritme? Of zitten er ook echt mensen gewoon te klikken 24 uur per dag?
Ja, zitten ook mensen te klikken. Dat is geen leuke baan. Daar komen best wel veel mensen behoorlijk getraumatiseerd van terug. Maar er zitten mensen in wereldwijd, ook in Nederland, die hebben die baan. Die klikken gewoon de hele dag op berichten om te kijken van wat gebeurt hier en waarom is het niet volgens onze huisregels en waarom moet het weg of niet?
Ik kan me voorstellen als je dan binnenkomt en je ontslaat de helft van je personeel, dat je dan wel wat problemen ook veroorzaakt, gewoon in de dagelijkse gang van zaken op zo'n netwerk.
Ja, zeker. Nou, dat en dat personeel heeft ook regels bedacht. En die regels die zijn ontzettend belangrijk, want mensen worden over het algemeen niet blij van dat ze van Twitter verbannen worden of dat hun post verwijderd wordt. Dus die regels die moeten duidelijk zijn en die regels die moeten ook fair zijn. En die regels die zijn bijvoorbeeld bij Twitter. Twitter begon met bijna geen regels. En die hebben dat in 10 jaar tijd best wel streng gemaakt. Dus wat je allemaal wel niet mag zeggen op Twitter. Dat is een policy die jarenlang gebouwd is. En die heeft Elon Musk in 1 keer overboord gegooid. Want die dacht, dit moet veel simpeler kunnen. Dat bleek niet zo te zijn. Dus wat je nu ziet is inderdaad wel weer heel veel haatberichten. Het is weer makkelijker om extremere speech toe te laten. Zeg maar.
Kan je daar een concreet voorbeeld van geven?
Ja, nou ja, goed. We hadden het net al even over die vrije marktplaats van ideeën. Hè? Dus het beste idee mag komen bovendrijven. Nou, dat gebeurt dan niet. Een idee komt bovendrijven op basis van hoeveel emotie het oproept. En dat kan allemaal nog wel. Maar wat er dan gebeurt als je moderatieregels weghaalt, is dat stemmen die bijvoorbeeld makkelijker in gevaar zijn, bijvoorbeeld van activisten, Black Lives Matter is ook actief op Twitter, op het moment dat die zeggen wat ze te zeggen hebben en er zijn zo ontzettend veel mensen het met hen oneens of die proberen hen te onderdrukken, dan komt er een enorm trollenleger op je af. Dan kan het zijn dat je privégegevens gelekt worden. Dan kun je als vrij klein account ineens door een lawine van kwaadwillenden worden overstelpt. En dat is heel gevaarlijk.
Ja. Wat ik heel interessant vind is dat bij Musk's andere bedrijven, bijvoorbeeld SpaceX of Tesla, kan hij zich dit soort leiderschapsgedrag eigenlijk niet veroorloven. Want je hebt gewoon te maken met de natuurwetten. Als die auto niet rijdt, dan koopt niemand hem. Terwijl bij Twitter lijkt voor hem een soort speeltuin waarin hij zich niet aan dat soort regels hoeft te houden. En gewoon heel impulsief dat bedrijf kan gaan leiden en zich niks hoeft aan te trekken van hoe het is opgebouwd of wat er voorheen is bepaald over wat wel en niet werkt.
Ja, de schade is minder tastbaar en ook misschien minder direct. Dus als een raket ontploft, dan heb je direct best wel een probleem. En als je langzamerhand iets kapot aan het maken bent, bijvoorbeeld de democratie of de manier waarop wij met elkaar in gesprek zijn, dan kom je daar op een gegeven moment ook wel achter. Maar dan ben je al best ver heen.
Ja.
Ik denk dat het inderdaad zo is dat iemand als Musk, die staat ook redelijk ver van het dagelijks leven af. Misschien als je zo ver weg bent van dat alles, dan lijken mensen gewoon een soort van stromen die je kunt beheersen in plaats van individuen die in gevaar kunnen komen door jouw beleid.
Ja, dus dat doet mij denken aan een uitspraak van Hans uit onze eerste aflevering. Die zei, Musk die heeft echt het goede voor met de mensheid, maar hij vergeet de mensen een klein beetje.
Ja, en dat is ook het gekke. Het is, Elon Musk is heel erg bezig met dus het redden van de mensheid. Hè? En dat zie je eigenlijk ook terug in heel veel van die Silicon Valley figuren. Die houden zich ook bezig met het verlengen van hun eigen leven. Met het transhumanisme, het samenvallen van mens en machine, zeg maar. Ja. Het gaan naar Mars. Het idee dat we eigenlijk al bezig zijn met het groeien voorbij het normale menselijke. Ja. En daar hoort natuurlijk ook totaal niet bij. Dat je dan bezig bent met wat zijn individuen eigenlijk aan het doen of wat... is de macht van een overheid überhaupt. Want daar ben je al lang voorbij, daar ben je al overheen. Je bent al in een andere wereld waar al dat soort dingen min of meer randzaken zijn. Ja. Ja.
En tegelijkertijd zie ik dus dat zijn eigen ego heel erg naar voren komt. Bijvoorbeeld, we hadden de Super Bowl, was de halftime show, liet Rihanna zien dat ze zwanger was. Nou, dat gaf een soort mega piek op Twitter, dat de systemen gingen bijna kapot ervan. Mm. En hij was toen boos dat zijn eigen tweets niet meer bovenaan in de timeline kwamen.
Ja, daar moest het over gaan. Ja, maar dat is natuurlijk ook als je zelf het centrum van het universum bent. En je bent zo'n ontzettend genie. En alles wat jij zegt is heel belangrijk en invloedrijk. Dan moet het ook zo zijn dat alles wat jij zegt goed gehoord wordt. Al het andere is dan een randzaak. En je eigen flauwe grapje is het grappigste grapje. En ja. Je eigen interpretatie van een oorlog is de juiste.
Ik ben wel te porren voor een kooigevecht. Als hij dat ook is. LOL. De ik is Elon Musk. De hij is Facebook, Instagram en WhatsApp-baas Mark Zuckerberg. De Twitter-rivaal van Instagram, Threads, komt eraan. En Musk is niet blij. Hij beschuldigt Zuckerberg van jatwerk. Zijn nieuwe app zou gemaakt zijn door voormalige werknemers van Twitter, die Musk zelf heeft ontslagen. Stuur me een tijd en plaats, reageert Zuckerberg. Uiteraard op Instagram. Wat volgt is een wedstrijd verplassen. Musk stelt op Twitter een potje piemelsmeten voor. Zuckerberg toont omringd door beroemde MMA-vechters zijn sixpack op Instagram. En deelt video's van zijn jiu-jitsu-trainingen. De Billionaire Battle heeft nog altijd niet plaatsgevonden. Maar de strijd om de online arena gaat onverminderd door.
Ja, Eva, prachtig.
Hoe kijk jij naar deze twee rivalen die doen alsof ze afspreken na schooltijd om te gaan vechten?
Ja, het is ook weer zo'n typisch voorbeeld van twee van die mannen die heel veel sci-fi hebben gelezen. En daar dan hun fantasieën over hebben. Maar wat ze allebei aan het doen zijn is wel degelijk heel interessant. Dus Elon Musk die is nu dus bezig met zijn... Twitter ombouwen tot X. En ja. X, dat moet dan een heel groot platform zijn. En dat moet op basis van kunstmatige intelligentie gaan. En hoe dat er allemaal uit gaat zien, dat platform, dat weten we nog niet. Ik hoop dat Elon Musk dat wel al weet. Maar goed, daar wordt nu druk aan gebouwd. En Mark Zuckerberg, die heeft zijn Meta. En daar had hij 2 jaar geleden... nog de visie bij dat een soort VR-wereld zou worden. Dus een wereld voorbij onze eigen wereld.
De metaverse.
Eigenlijk, ja, de metaverse. Dus daar moest ook van alles samenkomen. Daar moesten we in kunnen vergaderen. En daar moesten we in kunnen gamen. En daar moesten we naar de bioscoop en concerten. Dus het zijn eigenlijk twee mannen met een hele grote visie voor hun platforms... die ver voorbij de functies van sociale media gaan zoals we die kennen.
Ja. Maar om even in die gevechttermen te blijven... Musk heeft met Twitter ook zijn flanken niet goed afgedekt. Want er is dus ruimte voor een alternatief. En er zijn ook echt... heel veel mensen hebben zich aangemeld bij Threads.
Threads, ja. Threads, dat is dan nu wat Zuckerberg als Twitter-alternatief aanbiedt. En dat werkt ook op basis van dat je dan je volgers van Instagram gelijk bij je hebt. Wat heel aantrekkelijk is. Dan moet ik zeggen, ja, Threads, dat heeft heel veel gebruikers getrokken gelijk in het begin. Het is nog niet actief in de Europese Unie. Want het voldoet niet aan onze wetgeving hier. Maar het gebruik valt ontzettend tegen. Dus mensen zitten er toch niet op. Ja. De twitteraars zitten nog steeds echt wel op Twitter of op X. En wat dat betreft heeft Zuckerberg zijn flanken ook niet goed afgedekt. Nee. Want Musk ziet ook ruimte om bijvoorbeeld audio en video toe te gaan voegen aan zijn platform en betalingen en zo.
En livestreamen en dat soort
livestreams. Dus zo zijn er eigenlijk twee gigantische visies naast elkaar aan het groeien. En de vraag is dan inderdaad wie gaat dit overleven?
Zij doen dus alsof ze een gevecht gaan doen. De media die schudden ervan. Jij moet er een beetje besmuikt om lachen. Maar hoe moet ik het nou zien? Hebben ze echt een hekel aan elkaar? Of is het gewoon een show?
Ja, ik weet niet of ze wekelijks met elkaar bellen. Het is natuurlijk deels een show. Maar de vraag is een beetje, waar dient die show dan voor? Is dat om ons te laten vergeten dat er ook nog andere alternatieven zijn dan die twee grote platforms en dat we er één moeten kiezen en dat dan alles gaat overnemen en we zometeen inderdaad in een soort van tweede werkelijkheid leven die deels in de fysieke is en deels volledig op basis van het eigendom van één van die twee mannen?
Ja.
Of misschien allebei die mannen? Ja, dat zou kunnen. Misschien vinden ze het gewoon leuk om een beetje stoer te doen. Ik bedoel, Elon Musk die tweet ook over dat hij altijd op de wc zit als hij zijn tweets verstuurt.
Ja.
Dat vindt hij ook stoer. Misschien wilden ze gewoon heel graag een sixpack laten zien.
Ja. Maar en als we dan even een klein beetje proberen uit te zoomen, zeg maar, mm-hmm. deze battle die staat natuurlijk er ook voor. Maar ja, dat zijn twee bedrijven die enorme invloed hebben op het dagelijks leven en soms ook nog verstrekkender. Waar is het dan een symptoom van? Waar wijst het volgens jou op dat zij allebei aan het hoofd staan van bedrijven die toch ook wel heel veel invloed hebben op ons leven?
Het is voor, wat mij betreft een symptoom van hoe wij ons afhankelijk hebben gemaakt voor een heel groot deel van zulke grote kapitalistische platforms die gedreven worden door geld in de eerste plaats.
Ja.
En persoonlijke overtuigingen van hele grote bazen in de tweede plaats. En als je geluk hebt, dan hebben die overtuigingen wat gemeen met de jouwe. En als je pech hebt, niet. En dat is gevaarlijk.
Waarom is dat gevaarlijk?
Nou, omdat we tot nu toe in het Westen hebben geprobeerd om een wereld te bouwen op basis van overeenkomsten van hele grote mensenmassa's. En op het moment dat je zegt van, nou ja, dat maakt allemaal minder uit, democratie is minder belangrijk dan wat deze ene persoon bedacht heeft, dan raak je ontzettend veel autonomie kwijt. En ja, wetten raak je kwijt, ja.
Ja, maar dat snap ik toch niet helemaal. Want uh-huh. Wij kiezen er toch zelf voor om op Twitter te zitten of op Facebook. We hebben nog steeds verkiezingen. We hebben nog steeds onze Tweede Kamer die de wetten maken.
Die verkiezingen worden vervolgens wel beïnvloed door wat er op grote sociale media gebeurt. Er gebeurt heel veel op sociale media waar eigenlijk overheden jarenlang veel te weinig invloed op gehad hebben, omdat sociale media zich zo vrij bewogen van wat er verder op de wereld gebeurde. Omdat ze bovendien wereldwijd zijn. Dus er zijn ook maar beperkte dingen die je kunt doen als nationale overheid of als Europese Unie bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat begint nu een beetje te komen dat politici zich realiseerden dat er veel meer regulering kan plaatsvinden op grote sociale media. En dat is tot nu toe niet gebeurd. Dus het is een beetje een wild westen.
Ja,
en op het moment dat wilde westen zo ontzettend veel macht heeft, zo ontzettend invloedrijk is en financieel ook rijk, dat het waarschuwingen naast zich neer kan leggen, ja, dan heb je te maken met een groot gevaar.
Dus volgens jou zijn staten nu op het moment gekomen dat ze eigenlijk zeggen van, hé, we hebben dit te lang op de vrije loop gelaten en we willen proberen de macht op sommige vlakken een beetje terug te gaan
zeker
pakken.
Ja.
Ja. Nou, een van de laatste ontwikkelingen is de naamsverandering. Ja. Alludeerde er al even op van Twitter naar X. Ja, waarom heeft Musk voor deze naam gekozen?
X is een droom van Musk die al zo'n 20 jaar bestaat. In 1995 was hij aan het promoveren aan Stanford. Nou ja, toen heeft hij wat bedrijfjes opgericht. Toen werd hij al heel snel rijk. En toen had hij eigenlijk al een visie van, ik wil eigenlijk een heel groot platform bouwen. En hij wist nog niet precies wat het dan zou worden, maar hij vindt X best wel een coole letter.
Mm-hmm.
Dus hij heeft ook twee van zijn kinderen onmogelijk uitspreekbare namen gegeven met een hele lijst aan letters en cijfers en strepen, waar die X ook wel veel in terugkomt. Die letter, die vindt hij, daar heeft hij wat mee.
En wat is dan de visie? Wat moet het worden over 10 jaar als ik inlog op X.com? Wat kan ik allemaal doen?
Nou, over 10 jaar log je misschien niet eens meer in op X.com. Dan is de wereld X.com. Dan is eigenlijk bijna alles wat jij online doet, is X. Dus je communiceert met mensen via X. Je hebt je WhatsApp-gesprekken zijn geen WhatsApp-gesprekken, maar X-gesprekken. Je kunt aan het publieke debat deelnemen. Ja. Je kunt eten bestellen.
Ik stuur geen tikkie meer, maar
ik betaal verzoek via X. En dan betaal je dat met je X-kaart. En dan krijgt iemand dat op zijn of haar X-kaart terug. En zo is eigenlijk elke kleine functie die het internet nu los van elkaar heeft, komt samen op één heel groot platform. Ja. Ja.
Nou, of het inderdaad een zakelijke mislukking van zijn leven is, of dat het over 10 jaar helemaal gelukt is en we in een ex-wereld leven, dat zal de tijd moeten leren. We gaan richting afronding. Ja, wat moet de luisteraar nou in zijn achterhoofd houden als er weer eens ophef is over iets wat Musk heeft getweet of geëxt? Want dan is daar de ophef over. We weten nog niet wat het is, maar dan heeft er iets outrageous gedaan. Wat moeten we dan volgens jou bedenken?
Je hoeft het niet te gebruiken. Je hoeft er niet te zijn.
Je hoeft er niet te zijn.
Je hoeft er niet te zijn. Er zijn alternatieven. Er is nog steeds een fysieke wereld. En misschien maken we het ook wel veel belangrijker dan het is.
Heel fijn dat je deze wijsheid met ons wilt delen en een en ander hebt willen toelichten over de overname van Twitter door Elon Musk. Dankjewel, Eva Hofman. Je luisterde naar Wie is Musk? Een podcast van VBK Audiolab en uitgeverij Atlas Contact. We hebben deze aflevering maar liefst 2 boekentips. Wat gebeurt er toch in het hoofd van mensen die aan de top van een organisatie komen te staan? Verleidingen aan de top van Jaap van Ginneken geeft het antwoord. Wat er allemaal misging bij Facebook, de grote concurrent van Musk op social gebied, lees je in Een smerige waarheid van Cecilia Kang en Shira Frankel. Alle boeken uit de podcast vind je op boekenwereld.com via de link in de omschrijving. In de volgende en laatste aflevering bespreken we met documentairemaker Hans Bustra de grootste bedreiging voor de mensheid. Volgens Elon Musk dan. Namelijk kunstmatige intelligentie.
Grappig dat dit komt van de mensen die precies kaart aan het racen zijn in die wapenwetloop om dit te roepen. Waarin je volgens mij ziet dat er gewoon een angst achter zit dat iemand anders sneller er is dan jijzelf. Dus Musk richt niet voor niks zelf ook weer een AI-bedrijf op.
Waardeer je deze serie? Geef ons dan een recensie op bijvoorbeeld Apple of Spotify. Dat helpt andere mensen deze serie ook te vinden. Wie is Musk? Is gemaakt door Rachel van der Pol en Simon de Kerhupkes. Productie, Ellen van Dalsem en Hedy de Vree. Techniek en montage, Daphne Blokhuis en Stefan van Duin van Tinium Audiobook Producties. Muziek, BMG Production Music.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Laat haar profiel nog eens zien.
Sophia, 28.
Yes! Doe wat nodig is. Het belangrijkste is haar persoonlijke omgeving,
Erik. Hi, je bent Sophia.
Hi.
Hi, ik ben Jonathan.
Nog nooit kwam je zo dichtbij de Nederlandse spionagewereld.
Jonathan, mocht blijken dat deze leiden minder onschuldig zijn dan gedacht, dan is de case closed.
Omdat het Den Haag is?
Politiek is een no-go.
Jonathan, een razendsnelle audiothriller over een jonge AIVD'er op een onmogelijke missie.
Ik krijg nog iets binnen via de politieke desk.
We moeten niet hebben dat dit zich tegen ons keert.
Een verhaal over Russische inmenging in de politiek. En over macht en ambitie.
Ik heb dus de hele tijd het idee dat ik iemand zie.
I said no.
Hey.
Go away.
Don't be stupid.
Don't!
Sophia! Sophia!
Gebaseerd op de ervaringen van voormalig AIVD'er Inze Martin.
Jonathan.
Ja?
Kijk uit, hè. Dat je niet vergeet waarom we dit doen.
Nu, in je favoriete podcast-app.